Colossense, hoofdstuk 1, waar wij gebleven waren, eigenlijk bij vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. En via deze Epaphras, deze geliefde mededienstknecht van de apostel Paulus, de man was kennelijk uit Colosse afkomstig, was de apostel Paulus, die zelf nooit in Colosse geweest was, op de hoogte van de situatie in deze plaats. De situatie van de gelovigen daar in Colosse. En het blijkt in ieder geval reden te zijn om te danken. Dat is het natuurlijk altijd, want als zondaren zijn gekomen tot geloof in de Heer Jezus Christus, is dat zo zonder meer vreugde van blijdschap. Laten we dat vooral niet vergeten. Al geven wij meteen toe dat daarna toch dikwijls heel wat zaken aanleiding zijn, toch weer tot droefheid, maar vooruit. Maar het begint in ieder geval zeer positief. En terecht. En de apostel is er bewust van de situatie van deze Colossenzen. Hij zegt in vers 4, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Dat is aardig, want deze twee dingen horen inderdaad bij elkaar. Zo vinden we het ook dikwijls bij de apostel Paulus, maar vooral bij Johannes en vooral in de eerste brief van Johannes, waar de man inderdaad erop wijst dat liefde tot al de heiligen in de praktijk een van de meest zekere symptomen is van het feit dat er sprake is van geloof in Christus Jezus. Want zo is dat. Johannes vraagt zich af, hoe weten wij of iemand een gelovig is? Wel ja, ik heb dus aan Jacobus gevraagd en Jacobus zei, nou dat weten wij uit uw werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. Toch? En als u het aan Johannes vraagt, dan zegt Johannes, dat merk je aan de liefde die men heeft voor de broeders. En als die liefde er niet is, dan weet je nooit zeker of je echt met gelovigen te doen hebt. Want iedereen kan zich wel voor gelovigen, voor christen, voor kind van God uitgeven. Maar of het ook is, ja, dat weten wij nooit zeker. Wij kunnen niet in het hart van mensen kijken. Maar het moet toch duidelijk zijn dat het woord Gods, wanneer het in het hart van de mens woont, dat het daar inderdaad vrucht zou dragen. En het komt tot uitdrukking inderdaad in liefde tot en daarmee dienstbaarheid aan, in de praktijk, tot alle heiligen. Liefde tot of dienstbaarheid aan de broeders. En voor de zekerheid zeg ik het er nog maar bij. Liefde in de Bijbel is inderdaad een zeer praktisch begrip. En men kan het eigenlijk onder alle omstandigheden vervangen door het begrip dienst. Want daarin komt het tot uitdrukking. Liefde in de praktijk is dienst. En daarmee vinden we automatisch de aansluiting met de vorige brief, namelijk die aan de Filippenzen. Geloof bovendien in Christus Jezus is niet geloof in de een of andere theorie of leer, al moet ik u zeggen dat voor zover wij de Heer Jezus Christus kennen en in hem geloven, dat toch natuurlijk van doen heeft met leer en met wellicht theorie. Per slot, wij kennen de Heer Jezus eigenlijk alleen uit de schrift. Ik zei eigenlijk, want ik hou een slag om de arm dus. Hè. Maar, want dan kunt u eventueel nog kritiek hebben. Maar in principe uit de schriften, zo werkt dat. En door de schriften komt hij tot ons. En het valt niet te ontkennen dat die woorden die wij in de Bijbel lezen, dat die woorden inderdaad kunnen beschouwd worden als leer. Dat wil zeggen, het is wat de Bijbel leert omtrent de Heer Jezus Christus. Niettemin, wat wij geloven is Natuurlijk het woord van God. Natuurlijk wij geloven in wat God ons heeft geopenbaard. Maar het betekent in de praktijk dat wij dus geloven in, dan wel ons vertrouwen gesteld hebben op de persoon van de Heer Jezus Christus. Die immers de openbaring is van de Godheid als zodanig, maar bovendien ook de uitvoerder, dat is een ander woord voor zoon, bouwer namelijk, uitvoerder. Die de uitvoerder is van het werk Gods. En dus citeer ik maar weer eens de brief aan Timotheus, ik meen de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en amen. Voor zover God beloften gedaan heeft, het zijn er zeer veel overigens, maar voor zover God beloften gedaan heeft, ze zijn in Christus ja en amen. Wij krijgen in Christus daaraan deel. En daarmee zijn we natuurlijk toch terug in het voorgaande vers. Vers 3, waar sprake is van de God, Vader van onze Heere Jezus Christus. Want door hem, door die God, dan wel Vader van onze Heere Jezus Christus, hebben wij deze onze zegeningen en zaligheid ontvangen. Zegeningen namelijk die door de Vader gegeven werden aan de Zoon, de Heer Jezus Christus, en die via hem inderdaad tot ons komen. Maar geloof is dus inderdaad niet geloof in de een of andere theorie, maar geloof in de persoon van de Heer Jezus Christus. Er zijn twee dingen in het algemeen die het zogeheten christendom, ik ben altijd wat ongelukkig met de term, want ik weet nooit wat u eronder verstaat. En u weet waarschijnlijk niet wat ik eronder versta. Maar er zijn twee dingen die het zogeheten christendom onderscheiden van welke andere religie dan ook. Dit had ik natuurlijk niet mogen zeggen, want het christendom is helemaal geen religie. Dus er kan ook niet sprake zijn van andere religies. Maar je moet soms je toch uitdrukken, niet waar? Maar laat ik dan zeggen, er zijn twee dingen die het christendom onderscheiden van religies, maar als ik het zo gezegd heb, dan heb je er al geen belang meer bij. Het christendom is namelijk geen religie en dat is het wat het christendom onderscheidt van godsdienst, van religie. Dus daar ben ik al klaar eigenlijk, maar dat wilde ik niet zeggen. Ik wilde zeggen, het grote verschil is dat, en dan laat ik die termen godsdienst even weg, het grote verschil is dat al die godsdiensten vertrouwen op bepaalde filosofieën of bepaalde theorieën. En wat de Bijbel ons leert is dat men daar nou juist niet op zou vertrouwen. Wij vertrouwen daar ook niet op. Het is zelfs niet alleen de inhoud van de Bijbel als zodanig, maar meer specifiek de inhoud van deze brief aan de Colossenzen. U moet nog even geduld hebben, want pas in hoofdstuk 2 zijn we aan die uiteenzetting toe. Maar in hoofdstuk 1, vanaf in ieder geval, laten we zeggen vanaf vers 12 of 13 of zo, hebben we van doen met het idee dat inderdaad wij niet vertrouwen op enige theorieën of filosofieën of wetmatigheden of iets dergelijks, maar wij vertrouwen op de persoon van de Heer Jezus. Wij geloven in iemand. En meer niet. That's all. Daarbuiten is niks. En dat is het grote onderscheid tussen christendom als godsdienst, wanneer men voor de gelegenheid tot godsdienst rekent, en andere godsdiensten. Dus één verschil, wij geloven niet in theorieën, daar vertrouwen wij niet op, wij geloven in de Heer Jezus Christus. Dat daar leer achter zit, dogma zo je wilt, ja dat is waar, maar het gaat niet om die dogmatiek, het gaat niet om die leringen, het gaat om de persoon van onze heiland zelf. En het andere wat christendom doet afwijken van welke godsdienst dan ook, is dat christendom bovendien gebaseerd is op een boek, de Bijbel, dat in zichzelf claimt 100% het woord van God, de enige God, het woord van God, de schepper, te zijn. Want mag dan zo zijn dat andere godsdiensten ook beschikken over boeken die ook eventueel voor heilig doorgaan? Die boeken claimen nooit het woord van God als zodanig te zijn. En daar gaat het maar om. Ik vind dat een prachtverhaal. Het is heel oud trouwens wat ik u nu vertel natuurlijk. Het is heel klassiek wat ik u voorhoud. Maar het is nou eenmaal waar. En dat betekent ook automatisch dat als men dan God zoekt of een God zoekt of gelooft dat er iets is wat het ook wezen mag, men komt noodzakelijkerwijze altijd terecht bij de Bijbel. Dat kan niet anders, want er is geen alternatief. Alle alternatieven staan op veel lager niveau. Er is maar één boek wat in zichzelf claimt openbaring van God te zijn. Dat is de Bijbel. Als men dus God zoekt, komt men bij de Bijbel terecht, bij de God van de Bijbel. Die anderen hebben allemaal hun mond gehouden, kennelijk. Die andere goden bedoel ik. Ze waren stom en ze waren de stomme afgoden, maar vooruit.
Had roepen, zei Elia toch?
Elia riep dat je maar hard moest roepen, want misschien was God even weg of naar achteren. Hij maakte er echt... Ja, hij maakte er echt een verhaal van op een niveau dat iedereen kan begrijpen. Misschien is hij even naar achteren. Staat er echt zo? Hm? Nou goed.
Maar is dat nou niet een beetje breed gezien eigenlijk? Ik bedoel, want binnen het christendom, het is natuurlijk een grote verzamelnaam, vind je natuurlijk net zo goed de excessen weer van niet aan de Bijbel geclaimd zijn.
Ja, het probleem van dit soort uitspraken is dat sommige zogeheten christenen zich er helemaal niet in herkennen. Maar het probleem is ook dat men christendom ziet als godsdienst of als religie, wat hetzelfde is overigens. Godsdienst, namelijk religie. En het punt is, godsdienst of christendom, naar Bijbelse maatstaven, is geen religie, is geen godsdienst. En daarom heeft het ook niet zoveel zin om dit soort vergelijkingen te maken. Want je vergelijkt appels met peren, dat is het nou juist. Maar misschien heb ik dan nu wel uitgelegd waarom het een vergelijking is tussen appels en peren. Waarom er dingen zijn die niet samengaan. Christendom is niet wet, het is niet religie in de gebruikelijke zin van het woord. Integendeel, eigenlijk is het precies andersom. Wij als christenen zijn juist verlost van wet en daarmee van religie. Voor zover zoiets bestaat als een Bijbelse godsdienst of een Bijbelse religie, zou het moeten zijn het leven onder de Mosaïsche wet. Dat is naar algemene maatstaven religie. Godsdienst in de zin van men moet bepaalde dingen doen, men moet bepaalde dingen laten, ten einde bij God in de smaak te vallen, populair gezegd. Maar daar zijn we nou juist van verlost. En dat is weer zo, omdat het via die wet ook helemaal niet kan. Omdat Gods normen nou eenmaal dermate hoog zijn dat de mensen sowieso niet aan kan beantwoorden. Religie of godsdienst is dus in die zin eigenlijk ook een onmogelijkheid. Het werkt niet. En daarom zijn wij er ook van verlost. Eigenlijk, wij gelovigen, wij christenen, wij zijn helemaal niet religieus. Ik voel me ook altijd verdwaald te midden van zogeheten godsdienstige mensen. Ik hoor daar ook nooit, ik voel me er ook nooit bij thuis. Ik hoor daar ook eigenlijk niet. Heb jij dat ook? Ja, dat. Daarom heb ik ook moeite met de term christendom. Want soms denk ik, daar hoor ik helemaal niet bij. Hè? Niettemin, naar Bijbelse maatstaven ben ik een christen. Zeker. Ik word er ook niet meer bij gerekend, broeder. Nee, precies. Gelukkig maar. Maar ik hoor er ook niet bij. Echt niet, dat meen ik ook, echt. Nee. Ja. Wij zijn buiten de legerplaats. We zijn tot de Heer Jezus Christus uitgegaan buiten de legerplaats. Met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen, zijn smaadheid dragende. Maar hopelijk ook om hem daar lofoffers te brengen, zoals dat heet. We hebben wel een altaar, maar dat is een geestelijk altaar. Dus ik zit in Hebreeën 13 inmiddels.
Ja, dat heeft geduurd.
Ja, 10 minuten geduurd, ja, maar ik zit toch in Hebreeën. Ja, ja, goed. Maar zo is het eigenlijk. Het is wel moeilijk te vertellen, maar niettemin zo is het wel. Pas wat. In de Bijbel vinden we nu niet zoiets als een christendom en een kerkorde en al dat soort dingen meer. En wet al helemaal niet. Integendeel. Nou goed. Nee, wij horen daar niet bij thuis. Precies. En bovendien, we hebben geloof in Christus Jezus, dat wil zeggen in zijn persoon, in hem. Het gaat er ook niet om dat we alle christelijke leringen of Bijbelse leringen zouden kennen, hoewel daar niks mee mis is, maar het gaat erom dat wij Christus zouden leren kennen. Hem, persoonlijk. Opdat ik hem kennen, ik sla maar een bladzijde terug naar Filippenzen 3 vers 10, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En eigenlijk loop ik vooruit, want deze dingen komen aan de orde vanaf vers 9 hier in Colossenzen 1. Dus ik laat het maar weer voor wat het is. Paulus zegt, wij hebben van uw geloof in Christus Jezus gehoord. En daarmee ook van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Waarmee dat geloof dus ook gedemonstreerd is geworden. En daarna vers 5, geloof in Christus om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Ik begin achterin het vers voor de aardigheid. Het woord, ja, dat hoeft niet, maar ik doe het wel graag. In dit geval zeker. Het woord der waarheid is namelijk het evangelie. De vertalers hebben het woordje namelijk in moeten voegen om er een wat lopende zin van te maken. Maar dat hoeft eigenlijk ook niet. Hè? Het woord der waarheid is gewoon niet alleen het ware woord. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, weet je nog. Maar het is het woord waarin de waarheid wordt geopenbaard. De uitdrukking woord der waarheid is heel wat sterker dan het ware woord. De Bijbel namelijk in het algemeen, de Bijbelse boodschap, bevat namelijk niet maar waarheid, maar is waarheid. Dat is de gedachte. Het is veel sterker dan dat. En waarheid kan er maar één zijn. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik hoop altijd maar dat iemand, dat iedereen dat vanzelf begrijpt. Er kan maar één waarheid zijn.
Staat tegenover de vader de leugen die van het begin.
Ja, ja, natuurlijk, ja. Ja, zo wordt het door Johannes uiteengezet. Dus waarheid staat over de leugens, eigenlijk, want leugen wordt al gauw meervoud, hè. Toch? Ja. Leugen vermenigvuldigt zich bijna net zo snel als ambtenaren, als muizen, sorry. Ja. Laten we zitten. Maar er komt altijd steeds meer bij, zo werkt zoiets. Maar dus leugen komt dikwijls meteen in meervoud, dus een massa. Waarheid is altijd enkelvoud. Mij willen de Nederlandse uitdrukkingen zo snel niet te binnen schieten. Maar we hebben daar Nederlandse uitdrukkingen voor. Als
is de leugen,
ja, dat is er één. En dan heb je nog de waarheid heeft weinig, of de leugen heeft veel woorden nodig. De waarheid heeft kennelijk maar weinig woorden nodig. En dan hebben we nog eenvoud is het kenmerk van
het ware.
Maar het ware is gewoon de waarheid, hè. Eenvoud is kenmerk van de waarheid. Het is enkelvoud, het is één, het is ook één geheel. Een leugen is altijd in zichzelf verdeeld. En kan dus niet in zichzelf blijven bestaan. En leugen, u kent de uitdrukking, dank u broeder voor deze voorzet, nee, mooi 1-2'tje, want u kent toch de uitdrukking een net van leugens of een web van leugens. Een web van waarheden bestaat niet. Maar een web van leugens wel. Daar zit men eventueel ook in gevangen. Ik moet het eigenlijk nog sterker vertellen, maar we komen dan weer op het terrein van de psychologie. En daar wil ik het toch maar niet over hebben. Maar ik heb het indruk dat veel mensen, stel me bescheiden op nu, maar dat veel mensen de gevangenen zijn inderdaad van hun eigen leugens. En anders wel van die van anderen. En de waarheid, broeder, inderdaad, Johannes 8, hè, geloof ik, de waarheid maakt vrij. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken. Het is om die reden dat de waarheid in de wereld niet populair is, want het maakt de mensen vrij en dus moet het voor de mensen verborgen worden. Daar komt het op neer.
Het is niet hun weg, maar de weg.
Ook dat nog, ja. Niet hun weg, maar de weg. Dat is ook maar één. De weg, de waarheid, precies. En het leven, dat is ook maar het enige leven wat er is natuurlijk, hè? Johannes 14. De ware levende weg, trouwens ook diverse levende weg, maar dat is weer Hebreeën natuurlijk, hè? Hebreeën 10. Hoe dan ook, het woord der waarheid, dat is gewoon de Bijbelse boodschap, en dat is het evangelie, in elk geval. Ik weet wel dat dikwijls onderscheid gemaakt wordt tussen Oud-testamentische boodschap en Nieuw-testamentische boodschap. Het ligt ook voor de hand om dat onderscheid te maken. Maar daarna moet ik toch zeggen dat de Oud-testamentische boodschap ook gewoon het evangelie is. In die zin dat de boodschap van het Oude Testament, ik bedoel dus nu de Oud-testamentische Bijbelboeken, die is net zo goed er een van dat men zou geloven in het woord Gods, zijn vertrouwen zou stellen op de Heere, de Heilige Israël, zo voor je me heten mag, want hij is de verlosser. En hij zou verlossing brengen, deze genadig, barmhartige, goede tieren, God, enzovoorts. Ik gebruik met opzet nu termen uit het Oude Testament. Nee, niet alleen uit Jesaja, maar het hele Oude Testament spreekt daar zo over. Het enige probleem is dat we in het Oude Testament natuurlijk ook geconfronteerd worden met de wet. En het leven onder de wet, Maar ik moet u zeggen, dat is niet de Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is ook niet dat de mens door de wet zou behouden worden of eeuwig leven zou ontvangen. De Bijbelse boodschap is dat dat nou juist niet kan. Dat de mens weliswaar wet verkiest boven genade, omdat het hemzelf, de mens zelf, tot eer strekt, wet. Dan heeft hij een uitdaging, heeft hij een opdracht. Draagt hij vooral bepaalde verantwoordelijkheden, dat zal je wel eens even doen, en zo verder. Maar wat de schrift ons nou juist leert, is dat dat inderdaad tot niks leidt. Integendeel, het leidt in de praktijk precies de andere kant op. Maar in het algemeen, de Bijbelse boodschap is er een waarin God beloften doet met betrekking tot een zoon van Adam, een zoon van Abraham, een zoon van David, net wie wil, maakt niks uit, met betrekking tot de Heer Jezus Christus namelijk. En in hem zouden al Gods beloften ja en amen zijn en dus vervuld worden. Dat is het verhaal. En als u daar een extra schriftplaats voor bij nodig hebt, dan verwijs ik u naar Galaten 3, waar Paulus zegt dat de wet pas laat gekomen is, zo zonder meer, pas laat in de menselijke en daarmee heilsgeschiedenis. En bovendien, zwart op wit, 430 jaar pas nadat God zijn beloften aan Abraham zwart op wit heeft gesteld. En daarna zegt Paulus, nou ja, die wet komt daar wel bij, maar die maakt de beloften niet krachteloos. De belofte dat in het zaad van Abraham alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. De wet staat daar los van, staat daar compleet buiten. En is ook na enige tijd weer gewoon, maar is na enige tijd ook inderdaad weggenomen, vernietigd, vervuld, welke woorden u er maar voor hebben wil. En Bijbelse woorden gebruik ik nu, hè. Dat is het verhaal. Dus de Bijbelse boodschap in het algemeen is toch echt een boodschap van genade. Kan niet missen. De blijde boodschap. Het woord der waarheid, namelijk het evangelie. Ik wijs u ook nog op Johannes 1, waar staat de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid, zodat het woord genade meteen vasthangt aan de begrip waarheid. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En een paar versen verder. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Maar geen wet uiteraard. Dat is de blijde boodschap altijd geweest van oudsher en sinds Genesis, om het eens zo te zeggen. Het woord der waarheid. Het evangelie. De blijde boodschap. Want dat is wat het woord evangelie betekent. Daarna werk ik terug naar het begin van het vers, want er staat van welke gij tevoren gehoord hebt. De hoop namelijk die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie. Waarover spreekt dus het evangelie? Over de hoop die weggelegd is in de hemelen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Hoop is toekomstverwachting. Dan wel, hoop kan ook nog zijn, de inhoud van die verwachting. Want wat verwachten wij? Niet roepen eeuwig leven, want dat hebben wij als gelovigen reeds. Wij verwachten heerlijkheid. Nou ja, je kunt ook gewoon zeggen een hemels lichaam. De bekrachtiging van onze hemelse positie in de toekomst. Maar inderdaad, hemelse dingen. Dat is de hoop in de praktijk ook. Waar wij die dingen verwachten, wordt het woord hoop gebruikt voor de verwachting als zodanig, maar ook voor de dingen die wij verwachten. Ik hoop dat u dat wel eens gemerkt hebt in uw Bijbel. Nou goed, de hoop die ons weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt. Toen namelijk het woord der waarheid, het evangelie, gepredikt werd aan deze Colossense. De gedachte is dus dat de prediking van het evangelie inderdaad gericht is, eigenlijk primair op, laten we zeggen, het hiernamaals. Ik wil het maar eens een keer eenvoudig vergeven. Ja, het is niet een boodschap voor hier meteen. Begrijp je me goed? De Bijbelse boodschap heeft natuurlijk een toepassing. Een praktische uitwerking op het zogeheten hier en nu. Dat is allemaal waar, dat is absoluut waar. Maar het neemt niet weg dat de essentie van de boodschap gericht is op de toekomst. Dat wij een voorschot nemen, nee beter, dat wij een voorschot ontvangen, en ook aannemen dus hopelijk, op die toekomst. Ja, dat is een Bijbels gegeven. U weet toch, we hebben de geest ontvangen, dat is nog een brief terug, dat is Efeze 1. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En we zijn ermee verzegeld geworden. De Heilige Geest die beloofd was. Oude testamentische belofte, de Heilige Geest der belofte, die in Christus ja en amen is, die belofte. We hebben de Heilige Geest ontvangen, waar het dus om gaat, is om de toekomende erfenis. En in afwachting daarvan hebben wij, om zo te zeggen, het vruchtgebruik van die erfenis of zoiets. Wij leven daar al uit, op dezelfde wijze als dat in de tijd de kinderen in Israëls leven. En een voorschot namen op het leven in het beloofde land. Daar komt het ongeveer op neer. Nou. Hoop dus, toekomstverwachting. Ik kan het niet missen, want er staat in mijn Bijbel een deftige verwijzing onder 1 Petrus 1 vers 4. En die is volkomen terecht, want 1 Petrus 1 vers 3 zegt dat God ons heeft wedergeboren. Nou ja, dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat was die uitdrukking uit Kolossens 1 vers 3 dus, dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, naar zijn grote barmhartigheid en dus genade, want dat barmhartigheid is synoniem voor genade, ons heeft wedergeboren, dat is al gebeurd dus, tot een levende hoop. Maar dat komt nog dus. Hoop is toekomstverwachting. Niettemin, levende hoop, dat wil zeggen, het is een hoop die in ons leeft, beter nog, het is een hoop die ons leven nu en hier bepaalt. Maar niet een hoop die nu en hier vervuld wordt, maar die pas vervuld wordt in de toekomst. Namelijk, staat het meteen bij in vers 4, God heeft ons wedergeboren tot levende hoop, dan wel tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, of bewaard wordt voor u. En wat zegt Paulus in Kolossenzen 1? Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Dat is precies hetzelfde, nou heet het weggelegd. Dat is het woord dat Paulus in dat verband gewoonlijk gebruikt, ook op andere plaatsen. Maar dat betekent net zo goed bewaren. Achteruitstellen. Bewaren voor de toekomst. Dat is wegleggen. Wegleggen tegen het toekomende, heet zoiets. Dat is 1 Timotheus, meen ik. Maar goed. Het gaat dus om de hoop die ons is weggelegd in de hemelen. Het is een erfenis, zegt Petrus, die voor ons bewaard wordt in de hemelen. Dat betekent in de praktijk gewoon in de onzienlijke wereld of bij de Heer. Het wordt bewaard door de Heer en wij verwachten dat met lijdzaamheid. Dat brengt mij natuurlijk toch alsnog bij Romeinen 8, waar staat dat wij nou eenmaal in hopen zijn zalig geworden. En daarna staat er maar, en de hoop die gezien wordt is geen hoop. Dat men maar gezegd wil zijn dat die hoop is weggelegd in de hemelen. In de onzienlijke wereld betekent dat feitelijk, en dus in de hemel zelf. En als en het betekent, zegt de apostel in Romeinen 8, dat wij het verwachten met lijdzaamheid. Nou goed, het was weer Filippenzen natuurlijk, die lijdzaamheid. Maar wij wachten op de toekomst, zo zit dat nou eenmaal. Het is altijd zo geweest. Ik moet u zeggen dat er ook een heel hardnekkig misverstand uit is ontstaan. De gedachte is namelijk dat de gelovigen per definitie een hoop gesteld hebben op de toekomst en dus de opname van de gemeente. Maar beter, de wederkomst van Christus in het algemeen. De openbaring van die heerlijkheid die hij beloofd heeft. Het heeft en dat verschijnsel, dat gelovigen per definitie uitzien naar, dan wel wachten op de openbaring van die heerlijkheid, wel dat heeft geleid tot het misverstand dat gelovigen altijd, ook in de Bijbel, gedacht hebben dat in hun dagen die wederkomst van Christus ook daadwerkelijk zou plaatsvinden. Maar dat is een misinterpretatie van het verschijnsel. Het verschijnsel is niet dat men, of het idee is niet dat men in eigen generatie de wederkomst van Christus verwachtte. Ja, misschien wel, misschien niet, maar dat is niet wat je moet concluderen. Wat wij vaststellen is dat men zijn hoop gesteld had op de wederkomst van Christus. En dat is ook eenvoudig aan te tonen. Maar als je dat aangetoond hebt, heb je niet aangetoond dat iemand als Petrus of ook Paulus dacht dat in zijn dagen, dat wil zeggen in die generatie, die wederkomst van Christus nog zou plaatsvinden. Dat is een misinterpretatie van het hele idee. Maar die misinterpretatie ontstaat Doordat men niet voldoende beseft dat wij zijn wedergeboren tot levende hoop. Dat wij in hopen zijn zalig geworden. Dat het evangelie ons spreekt over een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daar gaat het werkelijk om. En daar zien wij dus naar uit. Moeilijker is het niet. Ja, broeder, kijk, in de Thessalonicense tijd was gewoon de tijd van de Colossense ook. Dus dat maakt geen verschil. Maar het probleem is dat velen denken dat, en menen dat te kunnen aantonen uit de verschillende brieven, dat men dacht dat in diezelfde dagen nog, in die generatie nog, de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. En het kan best zijn dat sommigen dat dachten, maar dat is wat anders dan dat de Bijbel dat ook daadwerkelijk leerde of zoiets, of dat er aanleiding toe was. Het is een misverstand. Iedereen, alle gelovigen, als het goed is, hebben een hoop gesteld, een verwachting gesteld op de wederkomst van Christus. Niet omdat dat vandaag of morgen zou plaatsvinden, dat maakt niet uit wanneer het zou plaatsvinden, komt toch. Want de vergelding des loons komt pas bij de openbaring van Christus in heerlijkheid en dus bij zijn wederkomst. Moeilijker is het niet. En daarna weet ik wel dat Paulus een keer schrijft over wij die levend overblijven. Ja goed, maar degene aan wie hij schrijft zijn dus per definitie de levenden. En daar gaat het maar om. En hij zegt tot die levenden, je moet niet denken dat wij voorgetrokken worden bij degene die al overleden zijn, want dat zegt hij echt. En wij interpreteren hem andersom en zeggen, je moet niet denken dat degenen die overleden zijn voorgetrokken worden boven ons die hier op aarde nog zijn. Of zoiets. Wij die levend overblijven. Ja, jij kan moeilijk zeggen wij die gestorven zijn. Bedoel, hoe moet je het dan formuleren? Maar meteen de conclusie uittrekken dat de apostel werkelijk dacht dat hij in zijn dagen de opname van de gemeente zou meemaken, dat is een verkeerde conclusie. Het enige wat je moet concluderen uit zijn schriftgedeelte is dat hij zichzelf betrokken weet in het geheel. Anders had hij moeten zeggen, zij die levend overblijven tegenover zij die in Christus ontslapen zijn. Want het gaat niet alleen over zij en zij, het gaat over zij en wij. Zij die in Christus ontslapen zijn tegenover wij die nog leven. En misschien horen we nog eens een keer bij die andere categorie die in Christus ontslapen zijn. Maar het maakt niks uit. Beide categorieën hebben een hoop gesteld op de wederkomst van Christus en zien daar naar uit als het goed is. Want daar gaat het allemaal om. Per slot, de Bijbelse boodschap is niet een boodschap ter verbetering van de wereld, zoals we vorige keer al hebben vastgesteld, of ter verbetering van de gelovigen wellicht. Maar het is een boodschap ter vervanging van de wereld. Dat wil zeggen, het gaat om een nieuwe schepping. En wat ons betreft, als geloven uit onze bedeling, die nieuwe schepping zal wat ons betreft 100% gerealiseerd zijn ter gelegenheid van de zogeheten opname van de gemeente. Daar zien wij dus naar uit, want dat is waar het allemaal om gaat. Toch? Goed. Om de hoop die u weggelegd is. Geloof in Christus Jezus om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, in het verleden al, door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Waaruit u maar ziet dat het woord der waarheid, namelijk de evangelie, niet primair een boodschap is voor nu, maar het is een boodschap voor later. Niettemin, nu zou eventueel een beslissing genomen worden. Nu zou men zich inderdaad onderwerpen aan het woord Gods. Maar wat ons als gelovigen beloofd is, heeft niet meteen betrekking op het leven hier, maar heeft wel meteen betrekking voor de volle 100% op wat wij in de toekomst alsnog zullen ontvangen mag ik eigenlijk niet zeggen, want gedeeltelijk hebben we dat al lang ontvangen natuurlijk. Maar laat ik dan zeggen, het heeft 100% betrekking op hetgeen in de toekomst aan ons geopenbaard dan wel verschenen zal worden. Verschenen worden kun je zo niet zeggen, meer in het Nederlands, maar het is goed Nederlands hoor. Ja. Het evangelie het wel tot u gekomen is, het evangelie het wel tot u gekomen is, tot de Colossense, in Colosse, niet eens door de apostel Paulus, door wie wel weten wij niet, het wel tot u gekomen is, en dan zegt Paulus er fijntjes achteraan, gelijk ook in de gehele wereld. Ik vind het een prachtige uitspraak, want het betekent dat in een periode van pak een beet een jaartje of 35, zoiets. Ja, ruim geschat. Ik denk dat het minder was. Vanaf de opstanding van Christus namen tot het schrijven van de brief aan de Colossenzen. Maar dat in ieder geval met gemak, binnen een generatie, het evangelie gepredikt is geworden in heel de wereld. Staat hier. Ook in Emmen. Ja, dat bestond misschien nog niet, maar Almere in elk geval niet nog. Hoewel? Nee? Maar er bestond 2000 jaar geleden een plaats met die naam, ongeveer op die plek, hoor, toch? Maar dat is weer wat anders. Nee, maar waar het me maar om gaat, is dat er staat gelijk ook in de gehele wereld. Wij hebben dikwijls zo'n beperkt idee, aan de ene kant over wat er in Bijbelse tijd gebeurd is, aan de andere kant hebben we veel te hoge ideeën over onze tegenwoordige communicatiemogelijkheden. Dat vind ik altijd leuk, communicatiemogelijkheden. Oh, we hebben zoveel mogelijkheden. Maar weet je wat het probleem is? De mogelijkheden van de mens tot communicatie zijn zeer, maar dan ook zeer beperkt. Dus wat moet je met al die technische dingen, denk ik wel eens. Dat helpt helemaal niks. Als twee mensen tegenover elkaar aan tafel zitten en ze zien kans om urenlang langs elkaar heen te kletsen, denkt u dan dat het met zo'n gsm'tje niet of anders zou zijn, of via internet of via wat het maar wezen mag? Dat is nog steeds langs elkaar heen. Om de beurt praten en niet luisteren. Dat is het ongeveer. Dat is maar onzin, hè. Dus het stelt echt niks voor. Nee. En aan de andere kant, wij hebben een veel te geringe dunk over de communicatiemogelijkheden van het verleden. Die waren ruim voldoende om aan de behoeften te voldoen, namelijk. Het duurde hooguit iets langer. Van, hé, ik zou die of die wel eens willen spreken, dan moest je misschien enige maanden lopen of zoiets. Dat is wat makkelijker dan even een knopje indrukken en hallo roepen. Maar niettemin, de gedachte is gewoon dat in die dagen, in die generatie van de apostelen, en dus gedurende de tijd van Handelingen zeker, het evangelie gebracht is over heel de wereld. Ik persoonlijk denk ook dat ongeveer op die tijd dan ook de Bijbelse geschiedenis stopt. Het is gebeurd, punt. Einde van het verhaal. Valt niks meer aan toe te voegen. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Is gebeurd. Dat wil zeggen, het evangelie is verspreid geworden over heel de wereld. Punt. Einde van het verhaal. Toen riep iemand, ja, maar in Papua-Nieuw-Guinea. Hoe weet u of er toen mensen woonden daar? Punt 1. En punt 2. Als daar mensen wonen, dan kunnen er toch ook zendelingen naartoe gegaan zijn. Als er überhaupt mensen naartoe kunnen, kunnen er toch ook zendelingen naartoe. Wie zegt van niet? Ik vind dat zo'n vreemd idee. Alsof dat onmogelijk zou zijn. Nee, integendeel, het is verkondigd geworden in heel de wereld. En er zijn ook, hier in de Bijbel staat het, maar ook buiten de Bijbel om. Is dat redelijk goed vast te stellen, te controleren dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. In de eerste eeuw van onze jaartelling is in elk geval het evangelie al gebracht hier in de Lage Landen. Al moet gezegd worden dat er in die dagen nauwelijks mensen woonden hier. Nog, dat kwam pas later, maar vooruit. Maar het evangelie is gebracht in heel de wereld. Als je zegt ook in Zuid-Amerika, zeg ik, als de mensen gewoond hebben, dan ongetwijfeld ook. Dat geloof ik wel, ja. Per slot, de andere kant van het verhaal zouden we ons ook realiseren. Namelijk, kenmerkend voor onze tegenwoordige bedeling is immers dat de Heer Jezus Christus, en daarmee God zelf, de wereld heeft losgelaten, want zo heet dat. Uit Romeinen 1. De algemene gedachte is, en die wordt ook in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd, dat God de wereld los heeft gelaten op grond van ongeloof. En dat God de volkeren heeft losgelaten op grond van hun ongeloof. Maar ongeloof in de Bijbel is niet onwetendheid, in de zin van men heeft het nooit gehoord. Ongeloof in de Bijbel wil zeggen men heeft het wel gehoord, maar niet geblieft. Niet aangenomen dus, hè? Afgewezen, dat is ongeloof. En heel lastig is dat er naar onze maatstaven natuurlijk een categorie tussen zit. Je hebt gelovigen die het woord aangenomen hebben. Je hebt ongelovigen die het woord hebben afgewezen. En tussenin rekenen wij de mensen die het nooit gehoord hebben. En elke keer als iemand vraagt, maar hoe zit het dan met degene die het nooit gehoord hebben? Dan zeg ik, dat is makkelijk genoeg, dan gaat u er naartoe. Als u daar een probleem mee hebt, dan... Toch? Meestal hoef je dan niet zo ver tegenwoordig, dat scheelt weer. Hè? Of zullen we zeggen, tegenwoordig komen die mensen die het nooit gehoord hebben vanzelf uit heel de wereld naar ons toe. Nou, hè? Ja, dat is toch een mooie kans of niet? Je hoeft niet eens meer weg naar het zendingsveld, het komt vanzelf hierheen. Nou goed, laat me zitten. Maar dat weet ik dus verder niet, maar het gaat om het historische feit dat het evangelie geacht wordt gepredikt te zijn geworden in het verleden aan alle volken. De Heer zei tot zijn discipelen. Ja, hoe je dat nou interpreteert, het kan me verder niet schelen. Maar hij zei tot zijn discipelen, tot ik zou bijna zeggen Johannes en Petrus dus. Hij zei tot zijn discipelen, ga heen in de hele wereld, maak alle volken tot mijn discipelen. Dus de opdracht was om inderdaad aan alle volken het evangelie te brengen. Ik geloof dat ze die opdracht hebben uitgevoerd. En ik geloof echt niet in volkeren die het evangelie nog nooit gehoord hebben. En daarna krijgen we dus een discussie over de vraag wat dan een volk is. Maar goed, hè? Ja, er zijn misschien mensen genoeg en generaties genoeg die het evangelie niet kennen. En ook volken die het evangelie misschien niet kennen. Misschien is dat te zeggen, maar het is niet hetzelfde als dat zo'n volk het nooit gehoord heeft. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat alle volken het evangelie gehoord hebben. Hè? En rond kerst lezen we dat weer, hè? Over de volken. Degenen die in duisternis wandelden, enzovoorts. Het zou over de hele wereld gebracht worden. Het was voor... degenen die nabij zijn en ook voor allen die verre zijn. Je mag aannemen dat het dus aan allen die verre zijn gepredikt is. Per slot, dat is niet een opdracht uit de 19e of 20e eeuw pas. Maar het is een opdracht uit de eerste helft van de eerste eeuw. En daarna stellen wij vast dat de uitgestrektheid van het Romeinse Rijk en de enorme infrastructuur, leuk woord hè, de infrastructuur van het Romeinse Rijk het mogelijk heeft gemaakt om inderdaad in een hoog tempo het evangelie te brengen over heel de wereld. Hetgeen men ook gedaan heeft. En hier staat het ook. Ja, het is alleen vervelend voor diegenen die zeggen, ja, maar er staat in de Bijbel, het evangelie moet gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde komen. Men interpreteert dan die tekst als, zodra het evangelie aan alle volken gepredikt is, dan komt de Heer weder. Punt 1, dat staat er natuurlijk niet. Bovendien staat er niet het evangelie, er staat dit evangelie van het koninkrijk. Het moet gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde, namelijk van de tegenwoordige boze eeuw, komen. Want daar gaat het daarover. En ik moet u zeggen dat waar dat staat in Matteüs 24, wordt niet eens gesproken over onze tegenwoordige tijd. Want het is een profetische reden van de Heer. Het gaat om de tijd na de officiële wederkomst van Christus. Althans, na zijn officiële wederkomst aan Israël. Kortom, ik kan het veel van één keer zeggen. Per slot, we hebben sowieso weinig tijd, dus ik zeg het dan allemaal maar snel tegenwoordig. De eenvoudige gedachte is dat na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, ter gelegenheid van officieel althans de bekering van Israël, officieel, daar stel niet veel voor nog, maar het is wel officieel, dat daarna in de daaropvolgende 33 jaar, dat wil zeggen jaren nog steeds van grote verdrukking voor alle volken, bovendien 33 jaren, want ik denk dat het 33 jaar duurt, 33 jaren van heerschappij van de antichrist enzovoort, het antichristelijk wereldrijk met Babel als hoofdstad, dat in diezelfde tijd het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt aan de volken. Terwijl aan de ene kant de antichrist mateloos populair is in zijn hoedanigheid van Christus, want men noemt hem natuurlijk niet antichrist, men beschouwt hem als de Christus. Terwijl dat zo is, wordt aan de andere kant minstens door minstens 144.000 Jehova's getuigen, kan ik nooit nalaten te zeggen, uit Openbaring 7 dus onder andere, het evangelie gepredikt aan alle volken, dat zal gebeuren. En dat resulteert niet in dat de Heer zich terugtrekt omdat men niet gelooft. Dat is in het verleden gebeurd. Toen het evangelie gepredikt werd aan alle volken. Nou, niet dat des koninkrijks wellicht, maar wel het evangelie onze zaligheid, het woord der waarheid, kortom het evangelie der genade Gods. Dat in elk geval. Dat resulteerde in dat de Heer zich terugtrok. Dus willen ze mij niet, dan moeten ze het zonder mij doen, logischerwijze. Dat zoeken ze dan maar een poosje uit. Nee, dus de Heer zegt, ik zal wel zien. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat is Deuteronomium 31. Ze bekijken het maar dus. Maar in de toekomst loopt dat anders af, want dan zal de zoon des mensen zijn koninkrijk als zoon van Adam, als zoon des mensen, opeisen met als consequentie dat dus enerzijds het evangelie gepredikt wordt aan alle volken, en anderzijds dat degenen die dat evangelie afwijzen gedood zullen worden. Omdat ze simpelweg in dat koninkrijk van de zoon des mensen niet thuis horen. Maar waar dat koninkrijk de gehele aarde zou beslaan, is er voor hen dus geen plaats in de herberg. Ik vind het wel leuk om het eens een keer zo te zeggen van de andere kant. Hè? Is er voor hen geen plaats meer in de wereld. Op aarde. Dat is wat er gebeurt. En dus zal de zoon des mensen alle ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen uit zijn koninkrijk wegdoen. En hen werpen in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Dus in Matthäus 13, gelijkenis van het sleepnet. Ja, ja, precies. Ja. Nou goed, maar het mag dan zo zijn dat in de toekomst het evangelie gepredikt wordt aan alle volken. Ja, opnieuw. Dat na, let op, het is heel simpel. Na de wederkomst van Christus. Althans een officiële wederkomst in Israël en aan Israël. Zo goed als na zijn eerste komst het evangelie eveneens in heel de wereld gepredikt werd. Voor degenen die een beetje thuis zijn in het profetisch woord, moet dit toch duidelijk zijn. De geschiedenis herhaalt zich namelijk in zeker opzicht. De grote lijnen rond de eerste komst, want zo noemen wij dat, de grote lijnen van de eerste komst van de Messias, die zullen zich herhalen in grote lijnen in verband met de wederkomst van Christus. Zo gaat dat. Nou, het heeft ook geleid tot een geloof in een herstel van het Romeinse Rijk. Omdat er in de eerste komst van Christus was het Romeinse Rijk. En men beschouwde zelfs bij gelegenheid de keizer daarvan als antichrist, met name Nero. Het zat dicht in de buurt, maar in werkelijkheid moet het nog gebeuren in de toekomst. Het is dan echter niet het Romeinse Rijk, maar een Babylonisch Rijk. Dat wil zeggen Rijk met Babel aan het hoofd. Of wellicht Grieks Rijk, want om de termen en de exacte schriftplaatsen gaat het me niet, maar inderdaad een ander rijk met inderdaad antichrist aan het hoofd. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar dan loopt het andersom af dus. Want dan eindigt het wel degelijk niet in de verberging van het koninkrijk van Christus in de hemel, maar eindigt het met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar vergis u niet, zonder radio, zonder televisie, zonder evangelische omroep zeg ik altijd. Nee, bedoel ik niks lelijks mee, maar ja, zonder, hoe het allemaal maar heten mag, hè. Hoe heet het, heette die zenders ook allemaal, ik ben al die namen kwijt, middernachtsroepen, had je nog Transworld Radio, Dr. Schumer hebben we nog niet genoemd. Goed. Nou, zonder dat soort moderne middelen kun je ook het evangelie brengen, dat is geen enkel punt. Waarschijnlijk ook veel beter, omdat ik altijd het idee heb dat het van man tot man, van mens tot mens, sorry voor de zusters, van vrouw tot vrouw, veel beter gaat dan via een microfoontje en een luidsprekertje. Wat dat betreft is het maar helpen met cassettebandjes. Is maar behelpen, dat weet ik echt. Daarom werkt dat wel, maar prediking live, zou ik maar zeggen. Zo hoort het eigenlijk. Hè. Dat is de Bijbelse gedachte. Dat werkt in het algemeen ook het beste. En dat werkt heel sterk. Is veel effectiever ook trouwens. In het algemeen. Meestal ook goedkoper. Voor Nederlanders is dat uiteraard een argument. Maar laten we zeggen. Goed. Het woord der waarheid, het evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook, dat wil zeggen, zoals het ook in de gehele wereld gekomen is. En het brengt vruchten voort. Nou ja, niet 100%, niet 100-voudig, maar het brengt vruchten voort. En na dat woordje voort had er nog moeten staan en het was op. Heb je het al verbeterd? Nee, dat had er nog moeten staan. Ja, nee, staat er echt. In de tekst is receptus niet, maar geloof dat nieuwe vertaling. Kijk weer die kant op, maar...
Hier staat er wel.
Er staat er wel, hè, ja.
Het ook, ja.
Zie je wel, er zijn altijd apocryfen in de zaal. Nou goed. En het was op. Ja, dat is in de Statenvertaling om een of andere duistere reden weggevallen. Maakt natuurlijk niet zo geweldig veel uit. Maar het brengt vruchten voort en was op. Gelijk ook onder u. Normaal zouden wij wellicht denken, er had toch eerst moeten staan, het was op en brengt daarna vruchten voort, want bij vrucht denken we dan meteen aan oogst. Toch? Maar hier staat het echt andersom, het brengt vruchten voort en het was op. Hetgeen ons noodzaakt om de termen als synoniem te beschouwen, het brengt vrucht voort, hoezo brengt het vrucht voort? Nou, het was op. Want dat is ook als vrucht te beschouwen. Echt wel. En via het Nederlands, via het Grieks en zeker via het Hebreeuws. Gooit op, barst open, het komt uit. Het ontkiemt, dat is ook vruchtdragen, wel degelijk. He? Ja, 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 ja. Het heeft resultaat. En de aardigheid ervan is dat het uiteindelijke resultaat natuurlijk van dit zaad gelegen is weer in die hoop die weggelegd is in de hemel. Dat is inderdaad pas in de toekomst. Maar je kunt net zo goed zeggen dat als het zaad in goede aarde valt en opkomt, dat dat ook vruchtdragen is. Hè? Het is een beperking van de term dan, maar zo wordt het in de Bijbel net zo goed wel gebruikt. Het brengt vruchten voort, het wast op. Men komt tot geloof. Gelijk onder u, staat er weer gelijk onder u. Zo gebeurt het in Kolossen dus ook. Hij brengt vruchten voort en het was toch. Maar dat is uiteraard in de hele wereld. En dat gebeurt van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Want vrucht van het woord Gods is er uiteraard pas nadat men eerst dat woord Gods aanvaard heeft. Tot zich genomen heeft, dan wel het woord in het hart heeft laten planten met dank aan Jacobus 1. Want de gedachte is dat dat woord inderdaad vrucht zou dragen, maar niet op de wijze van de wet. Namelijk, doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. Maar op de wijze van de genade, namelijk. Het woord wordt in de harten gegraveerd. Ontvankelijke harten, niet steenharten, maar vleesharten, zegt het Oude Testament dan. Dat wil zeggen ontvankelijke harten en daarin ontkiemt het en draagt het vrucht. En het resultaat daarvan zal gezien worden in de toekomst, maar dat is dan na de pauze. Het evangelie is gepredikt in de gehele wereld en het brengt vruchten voort en wast op. Gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, kortom, van die dag dat gij de genade Gods in waarheid bekend hebt. En iets bekennen, ja, dat is bij ons een wat vreemde uitdrukking geworden. Maar als ik nou de korte route neem, zou ik zeggen, iemand bekennen, dat weten wij toch hopelijk wat dat is. En allemaal boven de 11 hier zie ik, dus dat weten we tegenwoordig allemaal. Het is gewoon gemeenschap hebben met, deel hebben aan. En de waarheid bekennen, of de genade Gods in waarheid bekennen, wil zeggen er deel aan hebben, er gemeenschap mee hebben. Dus het aanvaard hebben, opgenomen hebben. In een andere plaats zou dat heten dat de conceptie heeft plaatsgevonden. Want dat is het, ontvangenis. We ontvangen dat woord en we aanvaarden dat. En let op de uitdrukking genade Gods in waarheid bekennen. De waarheid en die genade Gods zijn uiteraard weer synoniemen. Het is gewoon hetzelfde. De genade Gods is de waarheid. En andersom. Het probleem ermee is dat als men waarheid zoekt, zeg ik altijd, omdat de schrift het leert, als men waarheid zoekt, vindt men die waarheid ook. Maar het probleem ervan is, de waarheid blijkt te zijn genade. En dan wil men het achteraf toch niet. Men had er zich iets anders bij voorgesteld. En dus wordt het al gauw wet. Toch. Maar zo raakt men dus eigenlijk het woord en het evangelie weer kwijt. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is een van die prachtige uitspraken waarin genade en waarheid in één adem genoemd worden. Net als bij Johannes, zal ik maar zeggen. Het is namelijk in de praktijk hetzelfde. De waarheid is niet wet, maar genade. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En de genade God zouden wij in waarheid bekennen. En zodra men dat doet, dan begint dat ook inderdaad te groeien. Dat heeft een uitwerking namelijk, en ik zeg het nu maar gewoon ontdaan van enige mystiek of wat dan ook, wanneer wij die waarheid, namelijk die genade, kennen en aanvaarden, dan beïnvloedt dat vanaf dat moment heel ons denken uiteraard. En vervolgens heel ons leven van daaruit, van binnenuit. Dat is ook het grote verschil met religie, godsdienst, en dus met wet. Want dat komt altijd van buitenaf. Dat laat de mens in wezen ongemoeid, maar legt hem wat op. En het gevolg is dat het wezen van de mens daardoor verdrukt wordt. En in slavernij gebracht wordt. Maar dit, de waarheid, namelijk het evangelie, namelijk de genade gods, die werkt van binnenuit. Die verandert de mens inwendig. Dat heet zo. Bekering, wedergeboorte, vernieuwing van denken en zo verder. Daarna heet het ook heiligmaking eventueel. Er zijn nogal wat termen. En het verschil in betekenis tussen die termen ga ik nu voor deze gelegenheid maar even niet in. Maar het werkt vanaf het moment dat men dat woord aanvaardt. Vers 7. Gelijk gij geleerd hebt, ook heb ik weer doorgestreept omdat het er ook niet staat. Gelijk gij geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke getrouwd dienaar van Christus is voor u. De veronderstelling is daarna ook dat misschien die gemeente in Colosse ontstaan is door Epaphras. Die zou daar dan het evangelie gebracht hebben en vers 7 wekt inderdaad eventueel wel die indruk. De Colossenzen worden immers volgens dat vers geacht onderwezen te zijn door Epaphras, die door Paulus genoemd wordt onze geliefde mededienstknecht. Dezelfde term die hij ook gebruikt, min of meer voor Apollos bijvoorbeeld. Hè? Medearbeiders, mededienstknecht enzovoorts. Onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u. En dus ten behoeve van deze gemeente in Colosse. Die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Paulus heeft kennelijk contact gehad met Epaphras, of eigenlijk andersom. Epaphras heeft kennelijk Paulus bezocht in de gevangenis in Rome, waardoor de apostel van deze dingen op de hoogte is. En kennelijk ook van de positie en de bediening van Epaphras hier in Colosse. En daarna sluit de apostel aan in vers 9 met waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Het zal duidelijk zijn dat deze verzen zo zonder meer een nadere uitwerking zijn van met name vers 6. Want terwijl ik die verzen voorlees, denk ik, ja, dat heb ik eigenlijk allemaal al aangehaald. Naar aanleiding van vers 6. De apostel sluit daar dan ook inderdaad rechtstreeks op aan. En via de dag waarop deze Colossenzen het evangelie gehoord en aanvaard hebben, komt de apostel terecht in vers 9 bij de dag dat Paulus zelf ervan gehoord heeft. En enerzijds stelt hij vast dat deze Colossenzen het woord hebben ontvangen en sinds die dag vrucht dragen. En Paulus zegt, zodra ik ervan gehoord heb, sinds die dag, houd ik niet op voor u te bidden, voor deze gelovigen in Colosse. En te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand en zo verder. Want nadat men de waarheid bekend heeft en officieel aanvaard heeft, is het de bedoeling dat men inderdaad gevuld wordt door die waarheid. Dat het toeneemt, dat men daarin groeit of hoe het maar heten mag. En dat heet dus hier in vers 9 dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Met kennis van niet de wil van de mens, niet menselijke filosofie of iets dergelijks, maar kennis van de wil Gods. Dat wil zeggen, de wil Gods in het algemeen. En dan is de verwijzing naar in het algemeen het plan Gods. U weet wel, het eeuwig voornemen Gods. Dat voornemen, dat plan van voor de tijden der eeuwen, dan wel van eer de wereld was, enzovoorts. Want het idee blijft dat God nou eenmaal een plan uitwerkt in, dan wel met, deze wereld. En aan dat plan dankt deze wereld dan ook haar bestaansrecht. Want ja, ik weet nooit of ik er nou weer op in moet gaan of niet. Maar het idee blijft natuurlijk dat de wereld waarin wij leven niet de wereld is in normale doen. Nou weet ik niet wat de normale doen van de wereld is, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel dat de wereld zoals wij die kennen niet in normale doen verkeert. Als ik het vlug zeg, dan neem ik de route via Romeinen hoofdstuk 8, waar gezegd wordt dat de wereld in barensnood is. Tot nu toe. Dat wil zeggen, dat is al heel lang zo. En eigenlijk, dat is zo sinds de officiële eerste dag, zoals die daar genummerd wordt, in Genesis 1. Want de echte Bijbelse geschiedenis begint bij een wereld van voor Adam. In elk geval van voor Genesis 1 vers 2, al noem ik graag ook andere schriftplaatsen in dat verband, maar dat doe ik nou maar even niet. Maar begin met een oude wereld waarvan gezegd wordt dat die nedergeworpen is geworden. Helaas in het Nieuwe Testament vertaald met grondlegging der wereld, maar in werkelijkheid nederwerping der wereld, want dat is wat het woord echt uitsluitend betekent. De nederwerping van die oude wereld, die kennelijk om een of andere reden, die ik ook verder niet ken, in zonde gevallen is, begrijp je me goed, de oorzaak van de zonde, die wordt in de Bijbel wel genoemd, maar je kunt er altijd over door blijven filosoferen, ja, waar komt dat dan vandaan, hoe is dat dan mogelijk, en dat probleem, daar weet ik ook geen antwoord op. Ik weet alleen dat de zondeval als zodanig, en de introductie van de zonde in de wereld, niet ligt bij Adam of na Adam, maar ligt ver daarvoor, eer Adam was, in een oude wereld. En het plan Gods behelst dat uit die oude wereld een nieuwe wereld, een nieuwe schepping gemaakt wordt. En maar die nieuwe schepping, die wordt pas openbaar, zullen we maar zeggen, na de jongste dag of ter gelegenheid van de jongste dag, zoals dan toch in elk geval beschreven in Openbaring 20. Maar net zo goed in Jesaja, zie je, schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En zo verder. En niet ik zal scheppen, ik schep. God is ermee bezig en dat doet hij tijdens het bestaan van de wereld zoals wij die kennen. Want de geschiedenis van Genesis 1, dat wil zeggen de geschiedenis van de zeven dagen van Genesis 1, is er een van herstel, van restitutie, want zo, dat is de officiële term dan bij gelegenheid, is er een van herstel. God heeft namelijk deze oude wereld tot op een bepaald niveau hersteld. Tot op een niveau namelijk hoog genoeg opdat hij er zijn doel mee zou kunnen bereiken. Want het idee is dat God die oude wereld hersteld heeft zodanig dat uit die oude wereld, een nieuwe schepping dus zou voortkomen. En daarom zegt de schrift gewoon, de schepping is zwanger. En is in pijn en in barensnood tot nu toe. En wat de wereld zelf betreft, daar komt pas een eind aan bij de definitieve verlossing, want dat is het woord wat nou eenmaal bij een bevalling gebruikt wordt. De definitieve verlossing, dat is pas op de jongste dag. Wij leven dus in een zwangere wereld. Voor iemand die nog steeds zoekt naar het geheim van het lijden van deze wereld, nou dat is daarin gelegen. De wereld is zwanger en in pijn om te baren. En dat die gedachte drukt zich dus ook op kleinere schaal af in de Bijbelse geschiedenis, waar wij nogal eens tegenkomen de moeite die het met zich meebrengt om nageslacht voort te brengen. Het probleem van de onvruchtbare vrouwen, bij enige gelegenheid trouwens ook eventueel de man, maar dat doet er nog even niet toe, maar in het algemeen de onvruchtbare vrouwen. En uiteindelijk, omdat het tegen kerstfeest loopt, kan ik ook wel even zeggen dat Maria van Nazareth ook in die categorie gerekend wordt. Kijk, zolang ze geen man bekende, om haar eigen woorden te gebruiken, kon zij niet zwanger worden. Maar het gebeurde toch. En daar gaat het maar om. Het is allemaal illustratie van de wijze waarop God uiteindelijk uit een in zichzelf onvruchtbare wereld niettemin een nieuwe schepping voortbrengt. En de gedachte is dat deze oude wereld de functie van vrouw zou vervullen ten opzichte van, en ik moet eigenlijk zeggen, ten behoeve van de man, namelijk God. En in dat verband wordt het woord Gods, de Bijbel, beschreven, genoemd in de Bijbel zelf ook, als het zaad waaruit dan die nieuwe schepping, of waardoor dan die nieuwe schepping verwekt wordt. Maar wel uit een oude wereld. Die vrouw dus. Hoewel het de wereld niet gaat naar de wijze der vrouwen meer. Ik hoop dat u de dubbele bodem achter mijn uitdrukkingen nu herkent. Het gaat de wereld niet meer naar de wijze der vrouwen. Maar niettemin, zij zal toch voortbrengen. En daar gaat het altijd maar om. Het is een tijdelijke situatie waarin de wereld in onze dagen verkeert. En de gedachte is dat waar die wereld ontvankelijk is voor dat zaad, komt daar een nieuwe wereld uit voort. En ook op kleinere schaal, waar u en ik, deel uitmakend van deze oude wereld, en geformeerd in zekere zin uit de stof van de aardbodem, waar wij dus dat zaad ontvangen, dat zaad der wedergeboorte. En wanneer dus conceptie plaatsvindt, dan heeft het tot gevolg dat inderdaad uit ons een nieuwe mens tevoorschijn komt. En wat u en mij betreft, wat de gemeente betreft, dat is wat vastgesteld wordt ter gelegenheid van de zogeheten opname van de gemeente. Ik blijf het altijd maar zo zeggen. Maar zo is het toch bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want bij die gelegenheid heeft ons aardse lichaam de moederfunctie, de vrouwelijke functie, vervuld. Dat is eigenlijk een verhaal, een prachtig verhaal. Toch of niet? Schitterend. Het staat echt allemaal zo in de Bijbel. Ja, niet zo heel uitgebreid. Maar als je de gedachte één keer kent, naar aanleiding van die schriftplaatsen waarin het dan toch expliciet staat, dan vind je het in heel de Bijbel vervolgens terug. Nou goed. De apostel dan bidt voor deze Colossense. Om te begeren dat zij zouden vervuld worden met de kennis van zijn wil. De gedachte is dat wat wij als gelovigen hebben ontvangen, dat zou inderdaad groeien. En dat zou groeien op dezelfde wijze als dat het verwekt geworden is. Namelijk door dat woord Gods. Dat is namelijk de bron van alle leven in elk opzicht. Niet alleen in de zin van dat het woord Gods nieuw leven verwekt, maar ook in de zin van dat dat woord Gods nieuw leven voedt. Want de beruchte melk en de meer geprefereerde vaste spijs zijn overigens allebei ook een beeld van het woord van God. Het wordt zelfs in één adem genoemd door Petrus, in 1 Petrus 1 en 2 geloof ik. Namelijk eerst, wij zijn wedergeboren uit de onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord Gods. En de volgende versen zeggen, zij dan zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Maar wat er echt staat is, zij zeer begeerig naar die redelijke, namelijk het logische, het woord betreffende, dat woord staat er, logos. Logikos staat er eigenlijk, maar van logos woord afgeleid. Namelijk de onvervalste melk, namelijk ook het woord Gods. Wordt vervuld precies diezelfde functie. Wij ontvangen een nieuw leven door, maar het nieuwe leven wordt er ook door ontwikkeld en gevoed. En dat is ook de bedoeling van het leven in de praktijk van de gelovigen. De reden dat wij hier nog zijn, zal ik maar zeggen, terwijl wij die wedergeboren zijn, eigenlijk in de hemel thuis horen. Hemels burgerschap, hemelse positie hebben ontvangen. Nieuwe scheppingen zijn in Christus. Kortom, de reden dat we desalniettemin nog hier zijn, is dat het de bedoeling is dat het leven ook inderdaad tot ontwikkeling komt. Dat is één manier om het te zeggen. Er zijn er nog een paar natuurlijk, maar laat ik maar even buiten beschouwen. Maar als het gaat om Gods wil, dat wij vervuld worden met de kennis van zijn wil, gaat het in de eerste plaats om Gods algemene wil met betrekking tot de schepping als zodanig, vanzelfsprekend, en de algemene wil Gods. En daarna gaat het om het meer bijzondere, om meer om het detail, namelijk uiteindelijk gaat het ook om zijn wil voor u en mij individueel. Maar in die volgorde. Voor zover ik weet. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik, Ja, is dat zo eigenlijk? Ja, voor zover ik weet wel. Men zou eerst de wil van God kennen. Een wil van God die geopenbaard wordt buiten ons om, waarin wij in beginsel even niet betrokken zijn. Kortom, als wij tot geloof komen, dan hebben wij alle menselijke wijsheid en overlegging en filosofie, et cetera, opgegeven. Het bracht ons niks. Wij krijgen geen antwoorden op de bekende levensvragen. Daarna zeg ik altijd, en zodra de vragen toch beantwoord waren, dan blijkt, nee, de vragen beantwoord waren, worden de vragen veranderd, zeg ik altijd. Je schiet er nooit wat mee op, je bent net gewend aan de wereld waarin je geplaatst bent en hij is alweer veranderd, om zo te zeggen. Het helpt niks, je hebt niks. En dus wij als gelovigen geven dat gewoon op en onderwerpen ons aan het geopenbaarde woord Gods. Als dat dan de waarheid is, dan willen we die leren kennen. Als het dan niet gaat om de mens en de geschiedenis en de mogelijkheden, de capaciteiten van de mens, wel, dan gaat het om God. En wat doet hij dan? En dus gaat het om Gods werk in het algemeen in de heilse geschiedenis. Daarom is onze Bijbel ook zo dik. De algemene beschouwing van wat God doet. Op een wijze uiteengezet waarvoor wij niet zouden gekozen hebben, wij moderne westerse mensen. Maar ja, daar moet je dan ook maar aan wennen. Het is het woord Gods, het is het plan Gods en hij openbaart het ook op de wijze die hij het beste vindt. Daar gaat het nou maar om. En dat zouden we dus leren verstaan. Dat plan der eeuwen, dat eeuwig voornemen Gods, dat hij gemaakt heeft in Christus, met betrekking tot het lam dat voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld. Sorry dat ik niet meteen noem waar die teksten allemaal staan. Het houdt zo op, hè. Maar dan gaat het om Gods wil in het algemeen. En daarna gaat het ook om Gods wil in het bijzonder voor ieder van ons persoonlijk. Maar dat ontleen ik dus altijd voor het gemak, omdat het daar zo kort staat, aan Romeinen hoofdstuk 12, vers 2. Wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven, of gewoon proeven, opdat gij moogt ondervinden, dus, en ervaren, want daarvoor is het, welke de goede en welbehagelijke wil van God zij, ja, voor ons individueel, voor onszelf hoogst persoonlijk. Maar het idee dat wij Gods wil met betrekking tot ons eigen leven zouden kennen, alvorens wij inzicht hebben in Gods wil in het algemeen met de schepping als zodanig, dat idee is ten onrechte. Een idee fix. Dat wil zeggen, dat werkt zo niet. Wij zouden eerst weten in welk geheel wij een plaats in zouden nemen, en daarna zouden wij weten welke plaats dat is. Dat is de algemene regel. Als u daarna zegt, maar het is toch bijna onmogelijk voor een mens om heel dat plan Gods te kennen, te overzien, zeg ik, ja, misschien is dat zo. Maar als je er echt niks van weet, dan kun je gegarandeerd ook niet weten wat de Heer van jou persoonlijk verwacht, of wat hij met je wil, of wat dan ook. Het is een aardige gedachte van God heeft een plan met uw leven. Ik denk altijd, dat moet de hoogmoedigheid van de natuurlijke mens toch aardig strelen. Heeft God een plan met mijn leven? Vindt God mij zo belangrijk dan, dat hij een plan gemaakt heeft met mijn leven? Begrijp je me goed, God heeft een plan met het leven van ieder van ons, dat geloof ik wel. Maar het begint altijd met God heeft een plan. En dat is niet met mijn leven, dat is een plan met de wereld als zodanig. En als we daarin betrokken willen zijn, nu, dan kan dat. En dan volgt daarop dat wij ook zouden ervaren, proeven, daar kan ik u niet bij helpen. Maar we zouden proeven dus welke de goede en welbehagelijke wil van God voor ons individueel zou zijn. Maar in die volgorde ligt dat dan ongeveer. Gode welbehagelijk leven zonder enige kennis van de schrift en daarmee van het plan Gods is volstrekt onmogelijk. Toch? Lijkt me ook logisch ook trouwens. Maar in alle brieven, niet alleen hier, maar in veel andere plaatsen vinden wij precies dezelfde gedachte uitgedrukt, namelijk dat wij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil. Onze wil moet nou eens aan de kant. En het idee van wij willen eerst weten wat God met ons wil, is eigenlijk het idee van wij willen weten wat wij moeten willen. Ik kan het niet herhalen, dat is ingewikkeld. Maar gewoon weer onze wil. Ik wil doen wat God mij opdraagt. Ik wil doen wat God met mij wil. En dan zeg ik, doe maar rustig aan. Doe maar heel rustig aan. Er is niks verkeerds mee, maar doe maar rustig aan. Men zou eerst gewoon weten wat God wil, überhaupt. En wat God doet. Ik zeg altijd, om het maar eenvoudig te houden en ook heel praktisch, gericht op onze dagen. Wanneer wij betrokken worden in het plan Gods en in het werk Gods, want daar komt het in de praktijk op neer, dan kan het alleen zijn in het werk dat God nu vandaag doet. Dat zou je dus eerst moeten weten. Daarna stellen wij vast dat God in onze dagen niks doet aan de wereld, dus daar worden we in ieder geval niet in betrokken. Hij doet ook niks aan Israël, behalve dan dat hem het evangelie zou gepredikt worden. Dus in Israël worden we ook niet betrokken, behalve dan eventueel bij de zending onder de Joden, om het maar zo eenvoudig te zeggen. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor evangelisatieactiviteiten, waar dan ook, dat eventueel, dat is waar. Maar waar ook dat werk gericht is op de opbouw van de gemeente, want de prediking van het evangelie in onze dagen is niet gericht op de wereld, maar op de gemeente. Want God heeft aan de gemeente en ten behoeve van de opbouw van de gemeente sommigen gegeven tot evangelisten, Efeze 4. Niet tot bekering van de wereld, maar tot opbouw van de gemeente, lees het maar na. En Paulus als evangelist zegt ook, ik ben een dienaar van de gemeente. Dus als de Heer een plan met ons heeft, moet het iets verband houden met de gemeente als zodanig. Maar zolang wij niet weten wat de gemeente voor een ding is, zeg ik altijd, en dus nu ook, ja, dan kun je dat dus ook wel even vergeten. Je kunt wel een cursus gemeenteopbouw volgen, maar als je niet weet wat de gemeente eigenlijk geacht wordt te zijn, ja, hoe wou je hem opbouwen? Als je het plan niet kent. Toch? Zo werkt het niet. En dus, Paulus bidt, opdat wij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Ik kom er uiteraard volgende keer wel op terug, maar de reden dat daarom gebeden wordt, niet alleen hier, maar ook op nogal wat andere plaatsen, Efeze 1 en Efeze 3, niet in de laatste plaats, is dat die het kennen van de wil van God weliswaar enerzijds tot stand komt uit het onderzoek der schriften. Ik gebruik met opzet de Bijbelse term. Daar kun je nooit zeggen dat ik iets verkeerds gezegd heb. Het komt voort uit het onderzoek der schriften. Anderzijds zou het net zo goed voortkomen uit het profetische werk van Christus nu. En als u die term niet kent of te moeilijk vindt, zeg ik, het zou gebeuren door de geest Gods die wij hebben ontvangen, waardoor wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat wil zeggen, dat gaat samen op. Aan de ene kant het lezen, bestuderen van de Bijbel als zodanig. Aan de andere kant ook de werking van de geest die ons nou eenmaal in heel de waarheid en dus in heel de Bijbel zou leiden. Die twee dingen. En omdat het dus wel degelijk afhankelijk is, om zo te zeggen, van activiteit van Gods wegen of een activiteit van Christus, wordt er dus voor gebeden, ook door de apostel Paulus. En dat is het idee. Wij zouden ons bewust zijn dat voor zover wij komen tot kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, dat dat nooit het resultaat is van onze kwaliteiten om de schrift te kunnen onderzoeken. Zo van, ik heb hier dat boek, dat ga ik nou eens bestuderen. Dat zouden wij weliswaar wel doen, maar te denken dat onze eigen kwaliteiten ons daar ver in zullen brengen, met als doel het beoogde resultaat, wat hier genoemd wordt, ik moet u zeggen, dat werkt net zo min. Omdat het in werkelijkheid altijd gaat om het werk Gods, het werk van Christus, het werk van de geest in ons. Dat gaat niet buiten de Bijbel om, want de Bijbel is daarbij het instrument waarvan de Heer zich nou eenmaal, of waarvan de geest zich nu eenmaal bedient. Waarom ook niet? De Heer Jezus is het woord Gods. En dus bedient hij zich van de Bijbel. En de Bijbel zelf is door de geest Gods voortgebracht, om het van de andere kant te zeggen. En dus gebruikt de geest het woord dat hij zelf heeft voortgebracht. Uiteraard. Toch? En die twee samen, dat zou inderdaad ons brengen tot kennis van zijn wil. Dat wil zeggen dat ook in deze situatie wij afhankelijk zijn van hetgeen de Heer in ons doet. En dat wat de Heer in ons doet, dat is niet afhankelijk van of hij het wel wil, maar is in de eerste plaats afhankelijk van of wij het eigenlijk wel willen. Wel echt, natuurlijk. En dus gaat het om oprechtheid, onzezijds. Dat is onze verantwoordelijkheid. En de rest zou de Heer in ons doen. Niet dankzij ons, maar ondanks ons. En daar moeten we het nodig bij laten. Want het is weer de hoogste tijd. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en ons mochten bezighouden met ditzelfde woord. Dat woord dat u ons geschonken hebt. Dat woord dat door uw geest is voortgebracht. Waarin u uw waarheid en daarmee uzelf hebt willen openbaren aan ons. En we danken u dat wij door dat woord, maar ook door de werking van uw geest, mogen komen tot kennis van u en daarmee tot kennis van uw welbehagelijke wil, tot kennis van uw eeuwig voornemen, maar ook uiteindelijk tot kennis van uw wil met ook ons persoonlijk leven. Wij danken u dat we uw eigendom geworden zijn en dat u ons wedergeboren hebt tot een levende hoop. Dat we mogen beseffen dat u een erfenis voor ons bewaart in de hemel, waarnaar wij alle reden hebben om uit te zien. We danken u daarom dat we ons van u afhankelijk mogen weten. Omdat we niet afhankelijk zouden zijn van een wereld die constant verandert en in steeds hoger tempo, maar integendeel afhankelijk zouden zijn van onze Heer Jezus Christus, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Van u, die onveranderlijk bent in uw wezen. En die ons zulke grote beloften gedaan hebt, zo'n grote zaligheid geschonken hebt, die in Christus ja en amen is. Wij danken u dan dat we ook deze avond dat woord mochten openen. En we vragen u, wees u ons nabij met uw kracht en genade, opdat wij daadwerkelijk vervuld mogen worden met de kennis van uw wil in alle geestelijk verstand. Amen.